Goedemorgen, dit is Radio 5, de opiniezender. Welkom bij een nieuwe ochtend van 5, waarin u straks tussen 10 en 11 kunt luisteren naar Radar, het consumentenprogramma van de Tros. Maar het eerste uur van deze donderdagochtend op 5 is voor de RVU met het cultuurhistorisch programma Sporen. Welkom bij Sporen. De komende weken gaan we weer lopen door Nederland. Het wordt een tocht in de voetsporen van twee 19e-eeuwse Leidse studenten, Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp. Over die tocht, die het tweetal in de zomer van 1823 maakte, hield Jacob van Lennep, die later overigens een beroemd schrijver zou worden, een dagboek bij. En dat dagboek geeft een opmerkelijk beeld van het Nederland van die jaren. Want dat zal uiteraard duidelijk zijn, ons land ziet er na 177 jaar wel totaal anders uit. Hoewel, op veel plaatsen is het landschap ook nog erg onveranderd gebleven. En zijn bij wijze van spreken de voetstappen van Lennep en van Hogendorp nog te zien. Op radio en televisie besteedt de RVU uitvoerig aandacht aan deze historische wandeling. Op woensdag 18 juni van dat jaar, laat in de avond, arriveren van Lennep en van Hogendorp met de trekschuit in de stad Groningen. Ze blijven er een aantal dagen die ze helemaal zullen vullen met bezoeken aan hoogleraren en andere plaatselijke notabelen. Mensen waar ze vaak ook een introductiebrief voor hadden meegekregen van vader van Hogendorp. Bij de hoogleraar geneeskunde professor Hendricks bijvoorbeeld zien ze diens toen zeer opmerkelijke anatomische kabinet, vol met schedels, dierskeletten en geprepareerde wangedrochten, zoals Van Lennep het in zijn dagboek beschrijft. En ook zien ze het wassenbeeldenkabinet van professor Hendricks. Van Lennep noteert: de wassenbeelden stelden allerlei kwalen en gebreken voor, die voor 3 dagen de eetlust aan de lezer zouden benemen, maar die mij zeer vermaakten. Voor Sporen ging Maya Schepers op pad om de reis van Lennep en van Hogendorp te reconstrueren. En vooral om te zien hoe Nederland er nu, in onze tijd, het jaar 2000, uitziet.
We zijn. Zo, even uitrusten. Poeh. Ik ben aangekomen aan de zuidkant van de Lauwersmeer, voormalige Lauwerszee. En toen Van Lennep hier op 18 juni langskwam, schreef hij: we gingen vervolgens door een klein voetpad langs meerdere wei- en bouwlanden tot op een binnenzeedijk die ons bij de zogenaamde Nieuwe Zeilen of Nieuwe Sluizen bracht. En voordat we daarbij kwamen, vonden wij op de dijk een naald of een obelisk van 10 voet hoog met een koperen knop op de punt, die met 4 zwarte bollen op een piedestal van 5 voet hoog rustte. En op het voetstuk stonden de volgende opschriften en wapens. Nou, dan krijgen we een hele beschrijving. Aan de noordzijde stond dit en bovenop de naald stond dat en aan de westzijde stond dat. Nou, en die gedenknaald die staat hier nog precies zo en dat is ter nagedachtenis aan het sluizencomplex dat in 1726 hier is aangelegd van de Dokkumer Nieuwe Zeilen. Een soort afsluitdijk is geweest van het Lauwersmeer. En daar staan allemaal prachtige teksten op. Ter eeuwiger gedachtenis van de overdijking van het Dokkumerdiep. Er staan verschillende wapens op. En er staat op in den jaren 1729 gelukkig volbracht. En dan aan de noordzijde staat er een tekst. Even kijken of ik dat kan lezen. Niet uitgeleid hier in de glibber. Het geweld der stroom door 3 verkortingen verzacht zijnde is het diep al hier gedampt. Aha. Op den 2 juli ter presentie van de edele. Nou ja, dan komen er heleboel namen. Het gedenkteken staat nu aan de doorgaande weg naar Lauwersoog, waar de boot vertrekt naar Schiermonnikoog. En hiernaast het gedenkteken staat de bibliobus van de openbare bibliotheek. Het is een geheel andere tijd inmiddels, maar het gedenkteken staat er nog steeds. Oh, ik heb het koud.
Maar ja, was dat in Zoutkamp met Peter van den Burg van de lokale VVV? Ja, dit boek, de tocht waar we het over hebben, gaat over de zomer van 1823. waar we hier op de radio mee bezig zijn. Althans, mei is meer de winter van 2000, gezien de kou. Gelukkig zitten wij hier weer binnen. Het haardvuur proberen ze nu op te stoken, maar dat helpt ook niet erg. Ik zit hier weer aan onze tafel in het café met Marita Matthijs. Ik zeg er nog even bij, je hebt daar al eerder gehoord. Zij heeft met Geert Mak de heruitgave verzorgd van het reisdagboek van Lennep. Mevrouw Matthijs is hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd, ik zeg het nog maar een keer, in de 19e eeuw. Ik wil naar dat incident in Groningen. Hè. De jongens overnachten dan in herberg De Toelast aan de Brede Markt. En dan s'avonds is het goed mis. Dan willen ze van Hogendorp, althans de aanwezigen, te lijf. Wat gebeurt er eigenlijk?
Je weet wat De Toelast betekent. Hè? Een enorm groot wijnvat.
Dat wist ik niet. Nee.
Ja.
Dat was leeg waarschijnlijk.
Er schijnt erg veel gezopen te worden in Groningen, want... Een of andere boer die beroept zich er ook op dat hij zoveel wijn in zijn dat hij meer wijn in zijn leven gedronken heeft dan er op de grote markt zou kunnen daar. Wat er daar in Groningen gebeurde. Ze zitten daar in de herberg. Beneden wordt een promotiepartij gegeven. Een van de jongens is afgestudeerd en er zitten een hoop Groningse kerels bij elkaar. En die horen dan dat er twee jongens uit de Randstad logeren. En een van de jongens is Van Hogendorp. En Van Hogendorp die... heeft dan zelf ook al een dissertatie geschreven. En daar gaat het eigenlijk om. Het gaat dus eigenlijk minder om zijn vader. Wat dus ook al in zijn
die een beroemdheid was. Hè?
Die een beroemdheid was, maar toch ook controversieel. Want zijn vader lag vaak overhoop met de koning. Maar in dit geval ging het om Van Hogendorp zelf, die een dissertatie had geschreven, waarin hij Willem van Oranje bepaalde soevereine rechten niet of wel toegekend had. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die dissertatie niet gelezen. Hij is in het Latijn en het gaat over een heel klein onderdeeltje in de geschiedenis dat ik eigenlijk niet zo heel erg goed kan begrijpen en beoordelen. Maar in ieder geval was dat een iets waarover gediscussieerd was. Iets waarover gediscussieerd was. Zoiets als die Amerikaanse presidentsgeschiedenis. Waarbij je dus niet begrijpt van wat precies de rechtspraak erachter is en zo. Het was een kwestie geworden in de pers. Daar was op gereageerd. En Van Hogendorp die stond aan de kant van Bilderdijk. Die had hij blindelings gevolgd in zijn uitspraken over de niet-soevereiniteit van de koning. Van Hogendorp zat ook met zichzelf in de knoop. Hij wilde eigenlijk niet als advocaat de eed afleggen op de grondwet, want hij vond dus dat dat tegen de wil van God was.
En Bilderdijk vond ook dat die koning alleen maar koning was, letterlijk bij de gratie God.
Ja. Die had eigenlijk geen macht over, behalve dan die hij van God gekregen had. De koning. Die kwestie, dat vonden die Groningse studenten, die veel liberaler waren, democratischer, een beetje door de Duitse vrijheidsgeest aangegrepen waren, die waren daar tegen, hoewel ze waarschijnlijk dat proefstuk ook helemaal niet geschreven hadden, alleen een paar discussies gevolgd hadden. En verhit door de wijn bedachten die van, we gaan nou maar eens die Van Hogendorp van bed halen, uit bed lichten en eens eventjes terechtstellen. Of althans rechtspreken. En dat ging steeds verder. Hè. Op een gegeven moment wilden ze hem opknopen, onthoofden. Soms was er weer iemand die zei, nee, onder het biljart stoppen is genoeg. En zelf rechtspreken. En iedere keer was er weer een van de studenten die het een beetje de gemoederen bedaarde. Maar af en toe dan stormden ze toch naar boven.
Dat horen zij als zij, want zij liggen al op bed.
Zij liggen met z'n tweeën op bed, iedereen in een aparte kamer, de knip op de deur. En ze kunnen alles letterlijk verstaan. En die liggen te rillen in bed. Van Hogendorp, die weet niet wat hij moet doen. Die trekt maar de dekens over zijn hoofd, denk ik. En wacht maar af wat er gebeurt.
En
Van
Lennep, ze me echt op mijn bek.
Van Lennep, die zit met een knots klaar om iedere keer als hij hoort dat ze de trap opkomen, dan wil hij daar naartoe lopen. Maar gelukkig is er een alerte knecht. En die slaat iedere keer die studenten weer van die trap als die naar boven komen. En op een gegeven moment zijn ze zo liederlijk zat, die studenten, dat ze helemaal die trap niet meer opkomen. En een beetje zo half afgezopen naar huis af vertrekken.
Maar toch opmerkelijk hè, dat jongens in die tijd, want het ging natuurlijk toch om jongens, hè, 20, 21, 22 jarigen, allemaal zo studenten. Ja, zoals ze nou ook studenten, u ziet ze dagelijks voor u, bij wijze van spreken. Maar die dan als een soort halve Ajax-hooligans om zo'n politiek klein onderwerpje, die Van Hogendorp, als ze de kans hadden gekregen, hadden die twee jongens van Lennep van Hogendorp echt op hun bek geslagen, denk ik. Hè?
Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk iets wat nu bij het koor nog zou kunnen gebeuren. Hè? Van die studenten die elkaar in de drank opjutten. En dan dingen, ja, tot daden zouden kunnen komen, waar ze later spijt van hebben.
Opmerkelijk is overigens dat Van Lennep dat hele voorval dan in zijn dagboek beschrijft, maar als een soort Grieks heldendicht.
Hij heeft het in dichtvorm, zet hij het neer en hij roept. Hij noemt ook niet de namen, hij geeft ze allemaal een soort schuilnamen uit de oudheid. En inderdaad in een soort Alexandrijnen wordt het beschreven, het geheel.
Ja, want het is dat ze het overleefd hebben, maar ze worden vergeleken met de grote helden uit de Griekse oudheid en met ook uit de Nederlandse geschiedenis. Er is bijna een soort heldendaad op die hotelkamers verricht.
Ja, terwijl ze alleen maar hebben afgewacht wat er zou gebeuren.
Wat ik mij afvraag, mevrouw Matthijs, dat is hoe toch komt dat deze jongens, ik zeg nadrukkelijk ook jongens van 20, 21 jaar, zo conservatief protestant zijn, zelfs ook voor die tijd?
Ze zijn onder de invloed van Bilderdijk. En Bilderdijk is een heel charismatisch man. Die dus echt zijn denkbeelden op kan leggen aan anderen. En het vreemde is dat deze twee studenten allebei van vrij liberale ouders komen. En Van Lennep later ook in liberaal, niet in zijn politieke gedachtegoed, maar zeker in zijn denken zal zijn.
En hij is niet gebleven.
Hij is absoluut niet aan die wat bigotte kant gebleven. En de omgeving van deze twee heren, die maakt zich daar ook zorgen over. Hoewel er wordt dus echt op en neer geschreven van enerzijds vindt de vader van Lennep het wel prettig dat hij met zo'n Van Hogendorp in contact is, omdat Van Hogendorp toch wat braver is, een goede invloed heeft. Maar van de andere kant die geestdrijverij van Bilderdijk, dat vindt de vader van Lennep ook weer niet zo prettig.
En vader van Hogendorp.
En de vader van Hogendorp ook niet. Die zit echt een beetje in zijn maag met die stijve zoon van hem. Van Hogendorp die schrijft ook op een gegeven moment aan zijn broer dat hij vindt dat papa werelds, te materialistisch is. Dat hij zich zorgen maakt over zijn vader, dat hij zo materialistisch is. Dat hij niet in de rechte christelijke geest denkt.
Ja, het is ook een generatieconflict. De vader is liberaal, de zoon is weer conservatief. Het zou ook een soort afzetten tegen kunnen zijn. Overigens, ze kunnen geen dorp passeren, die twee jongens, of ze gaan wel bij de dominee op bezoek.
Als je het echt precies naleest, dan valt dat nog wel mee. Maar ze komen hem altijd tegen. Ze gaan maar twee of drie keer echt rechtstreeks naar de dominee. En verder is het meer zo van, als ze naar de sociëteit gaan of een school bezoeken of naar de kerk gaan, dan komen ze dominee tegen. En natuurlijk wordt er dan mee gesproken. Want over het algemeen hoorde de dominee ook bij de elite van een plaats. En als er dan twee jongens uit de elitaire kringen langskomen, dan komt dominee ook even kijken als ze s'avonds in de sociëteit zijn.
Ja, want je wilde de zoon van Gijsbert Karel natuurlijk, van Hogendorp, wel in levende lijf ontmoeten. Mevrouw Matthijs, als ik zo die aantekeningen van Jacob van Lennep lees, als ze dorpen bezoeken op zondag, ze moeten er vaak zelfs moeite voor doen om maar naar de kerk te kunnen.
Op zondag zie je iedere keer in het dagboek terugkomen dat ze dan echt proberen een dienst bij te wonen. En dat is niet altijd even makkelijk. Ik heb daar wel een citaat, bijvoorbeeld als ze dan in Vledder. Daar moeten de kolonisten van, welke kolonisten zijn dit nu? Is het Frederiksoord? Ja, Frederiksoord. Die moeten daar ter kerke gaan. Ik zal het dus voorlezen hoe dat eraan toe gaat. Na het ontbijt wandelden wij om 9 uur naar het dorp Vledder, waar een deel van de kolonisten naar de kerk gaat. Toen we daar kwamen, merkten we dat men ons verkeerd voorgelicht had en dat de kerk pas om 10 uur zou beginnen. We wandelden dus door het dorp dat weer helemaal Drents was. Toen we om 10 uur in de kerk terugkwamen, waren er nog maar weinig mensen. Geleidelijk groeide het aantal. De kolonisten zaten met pijpjes in de mond achteraan. De mannen uit Vledder dampten er lustig op los en hielden koffiehuis om de preekstoel. Dus het is een leuke boel daar.
Het is ook gewoon een social event.
Ja, gewoon sociale, dus niet buiten de kerk zoals in Limburg, dat je aan de overkant in het café ging zitten.
Maar gewoon in de kerk
gewoon
zelf.
In de kerk, ja, koffie
op dominee.
En pijpen.
Ja.
Een boer die raadslid van deze plaats is, liet ons in de regeringsbank zitten. Zo'n voorname bank. Intussen werd het steeds later. De predikant zou niet komen voordat de generaal er was, zei de boer ons. Maar deze kwam niet. 11:15 begon de klok te luiden en kort daarna kwam ook de voorzanger binnen en om 11:30 de predikant. Na hem verscheen één lid van de directie met een aantrekkelijke freule in kleding die meer geschikt was voor een gemaskerd bal dan voor een boerendorp. De predikant hield zijn leerrede over Psalm 126, vers 5 en 6. Die was heel rechtzinnig, maar te bloemrijk. Wat maakte dat hij af en toe onzin zei, omdat hij te veel wilde behagen. Het verbaasde ons dat we onder de kolonisten vooral vrouwen en kinderen en slechts weinig vaders van huisgezinnen zagen, maar wij hoorden daarvoor de volgende verklaring. Van elk huisgezin moet een van de hoofden naar de kerk gaan op boete van 2 stuivers voor de wijkmeester. Hier wordt echter een mouw aangepast, zodat het genoeg is wanneer er 1 persoon uit het huis daarheen gaat. Dat heeft tot gevolg dat de man zijn vrouw of het kind erheen stuurt en zelf thuis blijft. Ook beviel het ons niet dat alle hervormden, van welke gezindte ook, gedwongen worden bij de Calvinisten naar de kerk te gaan.
Heel opmerkelijk hoe de heren weer allerlei meningen hebben, toch?
Ja, ook over de dominee, hè? De preek is niet rechtzinnig genoeg.
Eén ding is wel duidelijk, dat zou je tegenwoordig niet meer moeten doen, om zo lang op je klanten te laten wachten, dan heb je echt geen kerk.
Ze zouden meteen weglopen als je dat zou doen.
Dat zou niemand meer doen. Mariette Matthijssen, voor deze keer hartelijk dank. En ik weet niet, als je nog wat wilt drinken, bestel wat. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.
Dag.
Op zondag 22 juni verlaten de jongens Groningen om langs het Reitdiep het gebied ten noordwesten van die stad te verkennen. Einddoel is Zoutkamp. Onderweg, in de buurt van Kommerzijl, brengen ze een bezoek aan de boerderij van Douwe Marten Steenstra. In die tijd, samen met zijn broer, een van de bekendste agrarische ondernemers van die streek. Maar ze treffen het niet. Douwe Marten Steenstra is net enkele dagen daarvoor overleden. Aan het eind van de dag, na het bezoek aan de boerderij en aan de weduwe Teenstra, laten ze zich in een roeiboot bij stormachtig weer over het Reitdiep zetten. En daar staat Maya Schepers nu, met Peter van den Burg van de Zoutkamper VVV.
Als je met tegenwind te maken had en hoge golven, het was in juni 1823 dat ze hier waren, maar ze schrijven dat ze het ontzettend koud hadden. Dus het was waarschijnlijk een niet zo'n mooie dag. Met veel wind en tegenweer en regen. En toen kwamen ze hier in Zoutkamp. En toen hebben ze hier dus de nacht doorgebracht.
Want u werkt bij de VVV en u hebt uitgegeven een folder, een boekje. Van Zoutkamp naar Pieterburen in het voetspoor van Van Lennep en Van Hogendorp.
Ja,
is dat iets wat u zelf hebt
bedacht? Heb ik zelf bedacht? Ja. Ik kende dat boek. En denk ik, hé, wat zou het aardig zijn om die tocht die Van Lennep en Van Hogendorp toemaakten, om die nu weer te maken. En dan te zien van, hoe was het toen? Hoe heeft Van Lennep dat beschreven in zijn dagboekaantekeningen? En hoe is dat nu? Want wat ik net vertelde, was de open verbinding met de zee. Nou, later, nu is die open verbinding weg. Dus je hebt heel veel redenen, heel veel gelegenheden om aardige dingen te schrijven van hoe het was en hoe het nu is. Dat is in 1993 geweest. En ik moet zeggen, tot mijn genoegen zie ik nu dat er ruim 7 jaar later een radioprogramma is wat ongeveer hetzelfde heet.
Het voetspoor van Van Lennep.
Van Lennep.
Ja. Er is een stukje die kant oplopen van naar de zee, naar de sluis.
Ja, er liggen niet veel schepen, want sinds 1969 zijn de vissersschepen in Lauwersoog. De nieuwe haven is eigenlijk Lauwersoog. Daar is ook de visafslag, die was hier vroeger in Zoutkamp. De schepen horen nog wel officieel in Zoutkamp, maar de nieuwe haven voor de visaanvoer is Lauwersoog.
Zijn er nog veel oude dingen van Zoutkamp te zien? Oude vissershuisjes, dat soort zaken?
Nou, nu zeggen we helaas, is er in de jaren 60 is er een heleboel afgebroken. Is het oud Zoutkamp voor het grootste gedeelte verdwenen. Is afgebroken en gedeeltelijk weer opgebouwd in het Zuiderzeemuseum. En men zegt dan ook, als je Zoutkamp wilt zien zoals het was, moet je dus naar het Zuiderzeemuseum. Dat klopt in zekere zin. Men heeft daar nu in zekere zin spijt van. De ideeën over wat mooi en goed is zijn natuurlijk sterk veranderd sinds het begin van de jaren 60. Toen brak men vaak oude gebouwen af en het moest nieuw voor in de plaats komen. Nu heeft men daar wat dat betreft cultuurhistorisch gezien wat spijt van. Er is ook nogal wat achtergebleven wat niet weer opgebouwd is in Enkhuizen, maar schijnt ergens te liggen. Nog ingepakt, zullen we maar zeggen.
Oude huisjes.
Oude huizen, ja. Of bewaard ergens. En daar is sprake van dat men die wel weer zou willen herbouwen.
Hier in Zoutkamp.
Ja. Maar het moet natuurlijk wel een dorp zijn waar mensen kunnen leven.
Want waar leeft men van nu in Zoutkamp?
Toch altijd is het een vissersplaats. Er zijn nogal wat vissers. Mensen die zelf een boot hebben. Mensen die werken bij een visserman. De garnalen is nog altijd heel belangrijk wat heet. Heiploeg is de grootste garnalenverwerkende bedrijf in Europa. Heeft net nieuwbouw. Er staat een heel groot nieuw complex daar aan de andere kant van de brug. Daar werken dus heel veel mensen. Zoutkamp is nog een van weinige plaatsen waar mensen wonen en ook werken. De meeste mensen in het Marnegebied in Noordwest Groningen, of velen, wonen er wel, maar werken bijvoorbeeld in de stad Groningen. Maar Zoutkamp is nog een plaats waar mensen niet alleen hun woonplaats hebben, maar ook hun werk vinden. En dat komt onder andere door Heiploeg, dat is de grootste werkgever hier. Grootste garnalenverwerkende bedrijf in Europa, maar ook de grootste werkgever hier voor deze, niet alleen Zoutkamp, maar ook voor de regio.
Kan je hier in Zoutkamp ook garnalen eten of zijn ze allemaal voor de export?
Ja, je kunt hier niet even verse garnalen gaan kopen nu. Nee, dit is een verwerkend bedrijf, is voor de export. En als je echt het visspul van zeg maar zo uit zee, van de vishandel, ja, dan moet je helaas naar Lauwersoog. Daar heb je de visrestaurants van de vishandelaren.
Wat vonden die vissers ervan toen dat in 1969 werd afgesloten?
Nou, er was heel veel verzet tegen. Het was echt, werd beschouwd als een rampdag. Een rampjaar en een rampdag. De vlaggen gingen half stok in 1969. Ja, Zoutkamp treur, dat kun je wel zeggen. En het is ook opvallend dat de VVV waar ik dus werk, die is toen opgericht. Want men zei van Lauwerszee dicht, Zoutkamp open, de middenstand. De middenstand die dacht van, als het is nou gedaan met Zoutkamp als vissen. Men zag de toekomst heel moeizaam in. Men had niet veel verwachtingen meer van de toekomst. Het was gedaan met Zoutkamp. Maar, zeiden ze, er komt wel een nieuw natuurgebied door de afdamming van de Lauwerszee. Dus wellicht toerisme en recreatie die zich ontwikkelt. Dus toen hebben de middenstanders hier, een aantal ondernemers, hebben de VVV Zoutkamp opgericht. Om dus de ontwikkeling van toerisme en recreatie te stimuleren.
En komen er veel toeristen?
Ja, en dat heeft zich zeer langzaam, moet ik zeggen, maar toch wel in toenemende mate gunstig ontwikkeld. En nu is het dus Lauwersmeer Oost. Want de Lauwersmeer is toch een belangrijk gebied geworden voor de natuur. Het wordt ook nationaal park. En daar komen de Noorse toeristen, ja. En wat je nu hier aan boten ziet, is ook, heeft ook met toerisme te maken. Dat is van de bruine vloot, zoals dat heet. Dat zijn tjalken, plaatbodems vaak, die nu voor vervoer van toeristen, recreanten, gebruikt worden. Dus men maakt nu tochten voor het plezier, voor de vakantiegangers. Maar en vooral ook door Pieterburen, want de VVV Lauwersmeer-Oost is een regio-VVV van de gemeente De Marne. Maar vooral ook door de bekendheid van Pieterburen is die toerisme hier toch wel gestimuleerd. Ja.
Want eigenlijk is dat leuk, hè? Want Van Lennep, even kijken wat hij schrijft. Die ziet hier een zeehond die met hem mee zwemt, ja, ja. En een bruinvis. Ja. En nou eventjes verderop is Pieterburen gekomen, de zeehondencrash, ja. Opvang. Ja. Dat had hij toch nooit kunnen denken?
Nee, hoor. Nee, zeker niet in die tijd niet, want de zeehond was een schadelijk dier voor de vissers. Die werden ook afgeschoten. Men kreeg een premiejagers. Men kon geld krijgen als je dode zeehond inleverde. Dat is in deze eeuw nog zo, of in de 20e eeuw dan, vorige eeuw nog zo geweest. En later werd de zeehond een beschermdier die verpleegd wordt in Pieterburen in de zeehondencrash. Maar dat is een vreemde tegenstelling natuurlijk. Hadden ze zeker niet kunnen denken. Maar dat konden ze 100 jaar geleden ook nog niet door, dat de zeehond ooit nog eens een beschermdier zou worden. Dus. Maar het is wel grappig dat nu dat aanleiding is voor heel veel bekendheid. Pieterburen, zeg ik altijd, is het bekendste plaatsje in ons gebied. En brengt mensen hierheen. En
vandaar dat u ook deze folder hebt genoemd van Zoutkamp naar Pieterburen, hè?
Het was mooi, Van Lennep en Van Hoogdorp die gingen van Zoutkamp naar Pieterburen. Ja. Maar in de toeristische ontwikkeling past er ook mooi, inderdaad. Dus vandaar, kon haast niet anders.
Nou, zei u mij dat Van Lennep en Van Hoogendorp waarschijnlijk geen garnalen gegeten zullen hebben, terwijl dat toch nu een delicatesse is?
Nee, vroeger werden garnalen zeker niet als delicatesse beschouwd. Het werd voornamelijk voor veevoer gebruikt. Het werd wel gegeten, hoor. Het werd ook verhandeld hier. Maar het werd
Want we
niet
hebben het over Hollandse garnalen,
ja,
toch?
Hollandse garnalen.
Geen Noorse, echte Hollandse garnalen.
Ja, echte Hollandse garnalen. Werd vroeger veel als veevoer gebruikt. En zeker de kleinere garnalen. Er werd wel gezeefd, dus het kleine spul dat ging sowieso, werd verwerkt als veevoer. Maar het werd niet als delicatesse beschouwd. Het was meer een soort volksvoedsel. En werd hier dus zeker ook wel veel gegeten, gepeld.
Hoe liepen de heren vanaf hier verder?
Nou, vanaf Zoutkamp gingen ze over een kleiachtige weg, zoals ze staat, naar Ulrum. En dat is op zich ook weer een heel verhaal. Want in Ulrum zou een ruim tien jaar later, in 1834, zou de afscheiding plaatsvinden. En de afscheiding is het begin geweest, in Ulrum is het begin van wat tegenwoordig de gereformeerde kerkgenootschappen zijn. Dus het naburige Ulrum hier, dat is 4-5 kilometer hier vandaan, dat is de bakermat van alles wat gereformeerd is. Op deze wereld kan ik wel zeggen, want naderhand zijn er veel gereformeerden naar Canada, Amerika enzovoort, Zuid-Afrika gegaan. En hebben daar ook weer gereformeerde kerken gesticht in de vorige, in de 19e eeuw. Maar het is allemaal ooit eens begonnen met dominee Hendrik de Kok in Ulrum. En dat was dus ook ongeveer in de tijd dat Van Lennep en Van Hogendorp, voor ongeveer 10 jaar voor, maar die periode dus, is dat daar ook geweest.
Op dinsdag 24 juni arriveren de jongens zo tegen 6 in Delfzijl. Ze vinden het een redelijk mooie stad waar overigens niet al te veel over wordt gemeld. Behalve dan dat de ongeveer 100 invaliden van de stad met hun gezinnen in een oude kazerne wonen. Edwin van Laar bracht de afgelopen week ook een bezoek aan Delfzijl.
Auto's rijden voorbij, maar het gaat eigenlijk om schepen. Voor me liggen schepen in de haven en achter die haven ligt Duitsland. Van Lennep en Hogendorp zijn in Delfzijl geweest, het meest noordoostelijke puntje van Nederland. En ze schreven over Delfzijl dat dit een roemruchte haven was in de tijd van Michiel de Ruiter. En dat het nu eigenlijk nog steeds, nu zeg ik dan, hè, 1823, nog steeds een belangrijke haven was, maar dat hij wel een beetje dichtslipt. Het is een beetje vergane glorie. Dan loop ik hier boven op de dijk. Eigenlijk sta ik boven de poort waardoor Van Hogendorp en Van Lennep binnen zijn gekomen. En voor me dus die haven, achter me de stad. De winkelstraten. Er staat iemand op de haven te kijken. Goedemiddag. U staat vast niet van het... Mag ik wat vragen eigenlijk? Want u staat zo lekker te kijken. U staat vast niet van het verkeer te genieten.
Nee, ik kijk er even over de haven. Zo als ik er eigenlijk iedere dag wel doe.
Ja?
Ja, over de haven kijken, dat is iets als het dagelijks brood voor een Delfzijler, denk ik.
Ja, u bent een echte Delfzijler?
Ik ben een echte Delfzielster, ja.
Delfzielster?
Ja, Delfzielster, ja, zo heet dat. Ja.
Nou, hoe heet u?
Hans Beukema is mijn naam.
Ik ben van de RVU. Ik loop hier nu omdat hier 200 jaar geleden twee studentjes waarschijnlijk onder deze dijk door zijn gelopen. Dat zal u misschien niet veel zeggen. Jacob van Lennep, ooit van gehoord?
Ja, Van Lennep en Hogendorp misschien. Dat waren de beide. Ja, die ken ik. Ja. Ja, want hij, die ken ik, maar...
Echt waar?
Ja, nee, heb ik van gelezen, ja.
Echt waar, ja. Ja. En die moeten hier ergens de stad zijn binnengewandeld en beschreven de haven als de haven die in de tijd van Michiel de Ruiter groot en oppermachtig was, maar hij behoorde nog st-